Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Zo de Heere wil, zal er woensdagavond huisbezoek zijn. J. de Geus, Zwaluwstraat en J. van Nimwegen, Molenweg. En donderdagavond C.A. Kooiman en L. Kiviet, beide aan de Kluut. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de berijming van de 10 geboden des Heren, het eerste, het zevende en het negende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En ook het zevende en het negende vers van de berijming van de 10 geboden. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 51 het achtste vers. Psalm 51 het achtste vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het 13e hoofdstuk. 1 Korinthe 13 als onze schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 51, het 8e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is te niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God wat we vanavond met zijn hulp willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. 1 Korinthe 13 en daarvan de versen 6 en 7. 1 Korinthe 13 vers 6 en 7, waarvan de liefde het volgende gezegd wordt. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En in het licht van deze woorden willen we ook ons oude leerboek opslaan, de Heidelberger Catechismus. En we willen vanavond voor de tweede en voor de laatste maal over zondag 43 nadenken. Zondag 43, vraag en antwoord 112. In zondag 43 wordt de volgende vraag gesteld. Vraag en antwoord 112. Wat wil het negende gebod? En het antwoord zegt dat ik tegen niemand vals getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Tot zover dit onderwijs uit onze Heidelberger Catechismus. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt de alwetende. Niets is voor u verborgen. Alle mensenkinderen met heel hun leven zijn een open boek voor u. En ook zoals we hier vanavond in de kerk gekomen zijn, zijn wij als een open boek in uw heilige ogen. U kent ons beter dan we elkaar kennen. U kent ons beter dan we onszelf kennen. We hebben het gelezen, dat zelfs uw kinderen in dit leven maar ten dele kennen. En zo is het voor ons allen. Onze kennis is onvolkomen. Maar u ziet wie we zijn. U weet ook volmaakt wat in ons hart en in ons leven omgaat. U weet ook volmaakt wat we nodig hebben. En daarom komen we onder uw alziende ogen in gebed en in smeking, biddend of u, voor wie ons hele leven geopend ligt, ons onze zonde wilt vergeven. Want wie kan voor u bestaan, als uw ogen ons doorgronden? Niemand van ons. We smeken u ook, Heere, wil u dan in onze nood voorzien, vooral in onze diepste nood, onze geestelijke nood. En wil u door uw woord en geest ons dat leren wat nodig is. Nodig is om u te leren kennen, om met u verzoend te worden. Wil u ook in al onze omstandigheden een God van nabij zijn. U weet volmaakt wat er door ons heen gaat. Wat over ons heen ging, ook deze afgelopen week. Heren, we dragen elkaar met al onze vragen en zorgen, met alle dingen die ons hart en ons leven bezetten aan u op. Wil u aan ons gedenken? Als we dat vragen, dan kunnen we dat alleen doen. In het diepe besef dat zelfs de minste zegen aan onze kant verzondigd ligt. Wij moeten het belijden dat we op uw gunst en op de tekenen van uw goedheid geen recht kunnen laten gelden. En daarom bidden we, Heren, en laat het ook in ons hart mogen leven, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Bewijs ons ook genade om te luisteren vanavond, te luisteren naar wat u vanuit uw heilig gebod, vanuit uw goede gebod aan ons wilt zeggen. Wanneer we vanavond bijzonder stilstaan bij het leven in het gebod. Wil u ons dan leren, Heren, hoe we alleen bij dat gebod kunnen leven? Dat kan alleen door genade. Want zonder genade breken we de geboden iedere minuut. Maar wil u genade schenken, opdat wij uw geboden mogen lief krijgen en in de weg van uw geboden mogen wandelen. Heren, wil daartoe onder ons werken, bijzonder onder hen die onbekeerd zijn, geef dat de prediking van uw wet hen als een hamer en als een zwaard het hart mag verbreken. En dat ze mogen zien in het licht van de heiligheid van uw wet hoe groot hun zonden zijn. Dat de wet hen uit mag drijven, voort mag drijven. Dat ze geen rust mogen vinden voordat ze rust mogen vinden bij u. Wil u het tollenaarsgebed in hun hart leggen? O God, wees mij de zondaar genadig. Heren, wil u ook zijn met allen die u kennen mogen. Geef dat uw kinderen, die iets van dat genadewerk in hun leven hebben mogen ervaren, niet op zichzelf mogen zien, niet op zichzelf mogen steunen, maar het heil meer en meer gaan zoeken bij u. Leer uw kinderen te sterven aan zichzelf, maar wil ook op hun hart binden dat er nu bij u een fontein des levens is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat er bij u genade is, waardoor ze ook in uw wegen kunnen wandelen. Want het staat er toch, zonder u kunnen ze niets doen. Maar dat betekent toch ook dat met u kunnen ze alles, vermogen ze alles. Heren, druk dat op het hart van uw kinderen, opdat het gebod van u zo op hun hart mag rusten, zo hun leven mag beheersen, dat ze het met de apostel mogen zeggen, en uw geboden zijn niet zwaar. Wees ook met hen, Heren, die u niet kennen, maar dat niet willen weten, die zichzelf bedriegen, die ook in die zin schuldig staan aan het negende gebod, dat ze een vals getuigenis spreken tegen zichzelf. Heren, wil u hen ontdekken aan hun zelfbedrog, want arglistig is het hart. Wil u geven dat ze niet aan zichzelf worden overgelaten, of dat ze niet voortreizen met een ingebeelde zaligheid, opdat ze straks niet eenmaal aan de hemelpoort ontmaskerd worden als huichelaars. Maar wil u door de ontdekkende werking van uw geest hen eerlijk maken voor u, opdat ze gaan zien wie ze zijn, hun zelfbedrog leren belijden, het leren erkennen dat u lust hebt tot waarheid in het binnenste, en wil u in de weg der waarheid leren. We bidden u, Heren, wil u zo aan ons allen denken en onder ons in al onze geestelijke noden ons de werking van uw geest en de kracht van uw woord niet onthouden. Help ons daartoe ook bij de prediking van uw woord, Geef naar uw eigen belofte, Heere, ons genade om uw woord te brengen. Want hoe zouden we kunnen preken? Hoe zouden we uw woord kunnen verkondigen zonder u? Dan zijn het slechts woorden die hun kracht missen. Een luidende schel en een klinkend metaal. Vervul ons hart, onze lippen dan met de kracht en de bediening van uw geest. En geef dat uw woord mag klinken in zijn diepte, in zijn rijkdom. Dat we u mogen nastamelen en dat we ook vanavond ervaren mogen dat u in ons midden wilt zijn. We bidden u, denk aan de hele gemeente. Wees u met de jongeren, de kinderen. Wees u met de vaders en de moeders. Denk ook aan de gezinnen waar soms moeite zijn rond de opvoeding, gezinsmoeilijkheden. Er kunnen zoveel dingen zijn, verborgen voor ons mensen, maar bekend bij u. Heere, leer onze jonge mensen, onze kinderen, ook onze opgroeiende jonge mensen, vaders en moeders, het alleen bij u te zoeken. Wil u ook zijn met onze bejaarden? Velen van hen zijn niet hier, maar luisteren mee aan de kerktelefoon. Wil u hen ook daar gedenken en een zegen schenken in het luisteren naar uw woord? En wil u geven, Heere, wanneer de ouderdom komt met gebreken van het lichaam, soms ook met het minder worden van het geheugen en de krachten van de geest, dat het licht van uw woord en van uw geest mag schijnen in de avond van het leven. Laten de ouderen onder ons, ja allen onder ons, die u mogen kennen, ook in hun leven iets mogen tonen van dat werk wat u verheerlijkt hebt. Dat hun woorden, woorden zijn die spreken, goed spreken van u. Heere, open de zwijgende lippen van allen die u vrezen. Opdat ze getuigen mogen van het werk van u, o drie-enige God. We bidden u voor het werk in de gemeente. Wil u het huis bezoeken, catechisatiewerk, kerkenraadsvergaderingen, vergaderingen van zoveel verenigingen, genadig zegenen en geef, Heere, dat ook al het werk niet te vergeefs mag zijn. Wees ook met het bredere kerkelijke leven, nu deze week niet alleen in onze eigen klasses, maar ook in verschillende andere klasses, de bredere kerkelijke vergaderingen zullen beginnen. Vergaderingen die ook enigszins in het teken staan van de komende synode. Heren, we dragen al dat werk aan u op. O God, wil u de klassesvergadering zegenen. Wil u geven dat de synode die dit jaar gehouden zal worden een goede synode mag zijn. Bewaar onze kerken bij uw woord. Geef een vernedering onder ons allen. En een terugkeer tot u, de levende God. Een smeken om de uitstorting onder ons van de geest der genade en der gebeden. Laat dat ook merkbaar mogen zijn, Heren, op de vergaderingen die binnen het kerkverband plaatsvinden. O God, wil u zich over ons erbarmen. Denk aan alle kerken in ons vaderland waarmee we ons verbonden weten. Wees u op elke plaats waar uw woord verkondigd wordt. Wil u in deze wereld uw koninkrijk doen komen en de werken van Satan verbreken. Heere, breid uw koninkrijk uit. Zegen het werk van de prediking van uw woord. Van de zending, evangelisatie. Van de verkondiging van uw woord onder Israël. Laat de leugengeest de mond gestopt worden. En laat de geest der waarheid op deze wereld het woord mogen doen verkondigen. Heere, doe het om de eer van uw naam. Zegen ons land en ons volk. Wil u onze koningin met haar gezin, wil u ook onze regering, ook de plaatselijke regering gedenken. Heere, laat ook daar het werk gedaan mogen worden in gebondenheid aan uw woord. En vergeef onze zonden, ook onze maatschappelijke en onze landelijke zonden. We bidden van u, zie op ons neer. U kent ons. We staan of zitten hier in dit kerkgebouw voor uw alwetende ogen. U kent onze gedachten, ons hart. U weet de woorden op onze lippen. Heere, ontferm u over ons. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is de zonde van de tong. Bij ons is de zonde van de gedachte en van de daad. Maar wil u niet op ons neerzien in ons zoals we zijn. Maar zoek ons op in die trouwe borg en zaligmaker. Die ene naam. Die onder de hemel gegeven is. Zoek ons op in het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, het derde en het 52ste vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Derde vers van Psalm 119. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En het 52ste vers, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God. En goddelijke zaken, dies heb ik al de leugenpaan gevreesd. En zal bedrog en slinkse wegen wraken. Psalm 119, vers 3 en 52. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 119, het 86ste vers. Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Het is het 86ste vers van Psalm 119, wat we zingen na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een van de oude Griekse wijsgeeren moet eens gezegd hebben dat de waarheid zo'n groot goed is, dat als God zichzelf zou vertonen in een zichtbare gedaante, hij het licht zou kiezen voor zijn lichaam en de waarheid voor zijn ziel. Bij deze diepzinnige uitspraak tekent de bekende Schotse prediker Thomas Boston dan aan dat deze heidense wijsgeer het niet zo ver mis had. Want zo zegt hij, de Bijbel spreekt ons van Christus, in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont. En van Christus wordt ons gezegd dat hij het licht en de waarheid is. Inderdaad, licht en waarheid horen bij God. Licht en waarheid behoren bij God als bij het goddelijk wezen. God is waarheid, God is licht. En het tegengestelde van licht en van waarheid herinnert ons aan Satan, Gods grote tegenstander. Want het tegengestelde van licht is duisternis. En Satan wordt genoemd in de Bijbel de vorst der duisternis. En het tegengestelde van waarheid is leugen. En Satan heet de leugenaar van den beginnen, de aardsleugenaar. En daarom wordt in de Bijbel ook heel nadrukkelijk gezegd dat zij die in de leugen wandelen, in de duisternis wandelen, want zij behoren nog bij de vader der leugenen, bij de duivel zelf. Maar aan de andere kant wordt ons ook gezegd dat wie in de waarheid wandelt, ook in het licht wandelt. Want wie in de waarheid wandelt, is uit God. Wie uit God is, uit God geboren is, opnieuw geboren is, die wandelt in de waarheid en wandelt in het licht. Want God is waarheid. Dat hopen we wat uitvoeriger te zien, gemeente, wanneer we voor de tweede maal vanavond ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus, hebben opgeslagen en gaan nadenken over wat deze catechismus zegt over het negende gebod. En het thema van de prediking vanavond is het negende gebod en het spreken van de waarheid. In de eerste plaats denken we na over waar dat geleerd wordt. Hoe kan een zondaar de waarheid leren spreken? En ten tweede, hoe dat beleefd wordt. Wat betekent het? Het spreken van de waarheid. Het negende gebod en het spreken van de waarheid. Waar dat geleerd wordt. En ten tweede, hoe dat beleefd wordt. Zoals de meeste van ons weten, hebben we de vorige week nagedacht over de betekenis van het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Daarbij hebben we vooral gelet op wat in dit wetswoord verboden wordt. Wat wordt verboden in dit gebod? Wel, letterlijk betekent dit gebod dat we in rechtszaken de waarheid en niets anders dan de waarheid behoren te spreken. Maar we hebben ook gezien dat dit gebod veel breder is dan juist maar rechtszaken, getuigen voor de rechtbank. In al ons spreken moeten we de waarheid bedoelen. Er mag geen roddel of laster zijn waarbij we kwaad spreken over een ander. Er mag geen leugen of bedrog zijn waarin we het met de waarheid niet zo nauw nemen. Al die dingen worden door de catechismus samengevat met een heel scherpe veroordeling. Dat soort dingen, leugen en bedrog, laster, roddel, licht oordelen en veroordelen. Het zijn ten diepste de eigen werken van de Satan. Want het eigen werk van Satan is lasteren en liegen. Zo noemt onze catechismus in het licht van de schriften de zonde met onze tong. Ten diepste is het liegen, bedriegen, het zondigen met onze tong, het eigen werk van de aartsleugenaar. En de vraag komt ook vanavond tot ons, hebben we zo de zonde van onze tong leren zien, leren beleiden? Zijn we met de last van dit negende gebod in de stilte op de knieën gekomen om aan de Heere onze schuld tegen dit gebod te beleiden en om vergeving te vragen? Of heeft de aartsleugenaar ook het zaad van het woord van de afgelopen zondag alweer weggepikt? Fladderden de vogels van het kerkdak af, zo gezegd. Afgelopen zondag na de dienst, of deze week. En is er niets meer van het gebod van God overgebleven? Heeft het ons niet vernederd? Laten we eerlijk zijn, gemeente. We hebben de neiging om zo gemakkelijk te denken over de zonde met de tong. We rekenen nauwelijks met de zonde die we met ons spreken, met ons praten, bedrijven. Maar de Heere rekent er terdege mee. Is het u nooit opgevallen dat de Heere in zijn 10 geboden, waar toch geen enkel overbodig woord in staat, niet minder dan 2 geboden heeft waarin de zonde met de tong verboden wordt? 3e gebod verbiedt dat we zondigen tegen de naam van de Heere. De lastering van de naam van God wordt verboden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En het 9e gebod verbiedt de lastering van de naam van de naaste. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ziet u daarin al niet hoe ernstig de Heere rekening houdt met de zonde, onze zonde, die we bedrijven met onze tong? Ja, de Heere wil door deze geboden en vooral ook door het 9e gebod deze zonde op ons hart binden. Opdat we in het gebod als in een spiegel de ernst van de zonde met onze tong gaan zien. En als we bij het licht van Gods geest in de wet onze zonde gaan zien, onze zonde met de tong, dan spreken we niet zo makkelijk meer. Dan bidden we niet zo makkelijk meer. Dan oordelen we niet zo makkelijk meer. Dan kletsen we niet zo makkelijk meer. Want dan stelt het 9e gebod ons schuldig. Schuldig aan de zonde van bedrog en leugen. We zien dat we zondigen met onze tong, kwade woorden, haastig oordelen en veroordelen. We zien dat met onze tong we talloze, talloze zonden bedreven hebben en bedrijven. En als de Heere ons dat laat zien, dan worden we van onze tong geleid naar ons hart. Want de Heere Jezus Christus zegt het, uit het hart des mensen komen voort allerlei kwade dingen, bedrog en lastering. Achter onze tong zit het kwade hart. En niet alleen worden we van onze tong gebracht bij ons hart, maar van ons hart worden we teruggeleid naar het paradijs. Want in het paradijs is het gif van de kwade tong, het gif van de leugen, in ons hart gedruppeld. Daar maakte de aartsleugenaar Satan God verdacht. Voor de ogen en de oren van Eva en Adam is het ook dat God gezegd heeft? En door te luisteren naar de verdachtmakingen, naar de lasterpraat van de aartsleugenaar, viel de leugen, de kwade tong, trad binnen in het hart van Adam en Eva. En zo zijn wij, kinderen van Adam en Eva, mensen die zondigen, ook met onze tong. O, laten we dat toch beseffen, diep beseffen, met berouw, droefheid, belijdenis in ons hart. Want zo had God ons niet geschapen. De Heere had ons geschapen met een tong om onze schepper te loven. Met een tong om van zijn grootheid en goedheid te zingen. Met een tong waarmee we alleen maar het goede voor onze naaste zouden zoeken. En zijn heil en nut zouden bevorderen. Maar de zonde is gekomen. En heeft ook onze tong aangetast. We loven God niet meer. We zoeken het heil van onze naaste niet meer met onze tong. Begon meteen al in het paradijs. De vrouw die gij me gegeven hebt. En even later horen we het op die nog zo prille aarde. Ben ik mijn broeders hoeder? En zo komt de taal van de laster, de zonde van de tong, de wereld binnen. Het gaat de hele wereldgeschiedenis door. Het gaat ons hele leven door, zonde met onze lippen, leugentaal, lastertaal, het leeft in ons hart, bevlekt onze tong. Wel vraagt u, hoe kan u zo iemand, van wie u dat beeld getekend hebt, hoe kan u zo iemand de waarheid spreken? Hoe kan zo iemand nu de waarheid lief leren hebben, in de waarheid leren wandelen? Doordat hij zichzelf wat gaat verbeteren? Doordat hij zijn eigen leven wat gaat opknappen? Door wat meer waarheidslievend te worden? Maar gemeente, het is op zichzelf nog een groot goed. Als er in deze wereld mensen zijn die ondanks het feit dat ons hart een zondig hart is, proberen de waarheid te spreken. Proberen rechte paden te kiezen voor hun voet. Maar laat ik één ding zeggen in het licht van wat het woord van God ons heel duidelijk voorhoudt. Probeer toch niet om van uw eerlijkheid of van u wat meer de waarheid spreken, uw grond voor de eeuwigheid te maken. U kunt door wat beter te gaan leven, door wat uiterlijke veranderingen, door wat zorgvuldiger te zijn in uw woorden, God niet behagen, uw leugenachtig hart niet bekeren, de wortel van het kwaad dat in u woont niet doden. Dat is een groot gevaar. Als we een beetje onder de indruk van de ernst van de prediking van de wet zien dat er bij ons alles aan mankeert. En we gaan nu zelf proberen dat wat eraan ontbreekt op te lossen en op te knappen. Dan gaan we over de wortel van de zonde heen. En dan worden we eigenlijk diep in ons hart een fariseer. Die steunt op zijn eigen goedheid, op zijn eigen deugden. En dat is het grootste gevaar voor u en voor mij. Het is de grootste verwringing van de wetten van het evangelie. Als we in het licht van een zeker besef van onvolkomenheid proberen onze eigen gerechtigheid op te bouwen. In plaats van over de zonde heen te werken en uzelf wat op te knappen, zegt het woord van God: erken uw schuld. Beleid uw zonde. Ah, zegt iemand, maar ik zie er nog zo weinig van. Ziet u dan niet dat ook uw hart, ook uw lippen, een zondig hart en zondige lippen zijn? En indien u zegt, het blijft zo ver van me af, mijn hart blijft zo onbewogen, zou u dan niet vragen om ontdekkend licht? Heere, laat het me zien wie ik ben. Laat mijn tong, mijn mond, de diepste grond van mijn hart, laat me er een blik in slaan. De Heere roept zondige mensenkinderen, dat ze met hun zonde en met hun schulden tot hem zouden komen. Het zouden gaan bekennen en beleiden. Want de Heere vraagt niet naar opknapwerk. De Heere vraagt naar waarheid in het binnenste. De God die de waarheid is, die de leugen en de ongerechtigheid niet kan zien, vraagt naar waarheid in het binnenste. En dat betekent dat hij mensen, kinderen roept. Dat heeft de Heere Jezus gedaan, dat hebben de profeten gedaan, de apostelen. Dat ze mensen, kinderen roepen om in waarheid hun zonde te gaan belijden. Erken uw schuld. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Kennen van onze schuld in het licht van het gebod, ook van het negende, voor de Heere. Het oprecht en waar worden voor God. Dat is de plaats die het woord ons wijst. En wanneer we werkelijk oprecht voor de Heere worden, en oprecht en eerlijk voor de Heere onze zonde gaan belijden, niet alleen de zonde die we deden met onze handen, maar ook de zonde die we spraken met onze lippen. Zelfs de zonde die we bedreven in onze gedachten en in ons hart. Als wij de schuldigen worden, God rechtvaardigheid toeschrijven en onszelf afkeuren voor zijn heilig ogen, dan zien we dat bij ons geen recht, geen goedheid, niets te vinden is. Maar dan laat de Heer het uit zijn woord toch zien. Dat waar er bij verloren zondaren nu geen enkel schrapje goedheid te vinden is. Dat daar één gekomen is, gezonden door zijn Vader. Gegeven uit Gods hand. Die in deze wereld vol leugen, bedrog en laster gekomen is. En die heel zijn lijdensweg door de waarheid heeft lief gehad. Die gescholden is. Gelasterd is. Zoals we vanmorgen zagen. Maar die nooit tot bedrog of onwaarheid de toevlucht nam. En hij wordt gepredikt. Opdat mensen verslagen door de wet. Mensen die door de wet hun eigen leugenachtigheid, hun eigen schuld aan de weet komen. In hem hun heil, in hem hun zaligheid zouden zien. Zouden vinden. Of als ze gaan zien dat bij ons de leugen en de onwaarachtigheid woont. Dan gaan we een borg nodig krijgen. Een zaligmaker. Ook voor de zonde tegen het negende gebod. En hoe hebben we hem dan nodig? Twee dingen. Vergeet het nooit. We hebben hem nodig. Opdat door hem de zonde vergeven wordt. Die zonde moet uitgewist worden, vergeven worden. Ook de zonde van onze tong. Daar mogen we dagelijks om smeken. O God, vergeef mijn zonde. Ook de zonde die ik met mijn lippen bedreven heb. Maar we hebben hem niet alleen nodig, opdat onze zonde vergeven wordt. Maar ook opdat ons hart vernieuwd wordt. Nodig voor de vergeving van de zonde. Nodig voor de vernieuwing van het hart. Want alleen wanneer het hart door de geest van Christus vernieuwd wordt, dan leert een mens de waarheid liefhebben. In de waarheid zich verblijden. In de waarheid wandelen, ook in de praktijk van zijn leven. Gods genade. De liefde van God in Christus. Die alleen verbreekt het harde hart. Die alleen herschept het leugenachtige hart. Die alleen maakt een leugenachtig hart een hart dat in de waarheid wandelt. Alleen de genade van de Heere Jezus Christus reinigt de lip, reinigt de tong. En daarom de vraag die we zo even gesteld hebben, wordt duidelijk niet. Waar leren we de waarheid spreken? Niet als we onze eigen gerechtigheid zoeken op te bouwen. Maar alleen als we als een verloren zondaar vergeving vinden in het bloed van de Heere Jezus. En als we met zijn liefde vervuld worden, ons hart door zijn liefde vernieuwd wordt, dan gaan we ons in de waarheid verblijden. Dan gaan we de waarheid zoeken. En dat komt uit in ons leven. Kennen we, al is het nog zo weinig, kennen we die ene naam die onder de hemel gegeven is? Kennen we hem op wiens lippen genade is uitgestort? Kennen we hem in zijn volzalige genade? Indien niet, mijn beste vriend, dan wordt het woord van het negende gebod u gepredikt, opdat ge zoudt zien de grootheid van uw schuld. En niet zelf aan het werk zou gaan om wat te verbeteren en het daarvan te verwachten. Maar om met die openstaande schuld, met dat hart, met die lippen, met dat leven van u, tot die ene te vluchten. Heere, reinig u mijn hart, mijn lippen, mijn handen, mijn leven, van al mijn zonden, en leer me in de waarheid wandelen. Wel, wat betekent dat dan, als we door genade, door de genade van de Heere Jezus Christus in de waarheid gaan wandelen? En u begrijpt het, daar kunnen we vanavond maar iets van aanstippen. Want ook hier is het gebod van de Heere zeer wijd. En we blijven bij de letter van het gebod, althans zoveel mogelijk. Wat betekent het als een kind van God met alle struikelen en onvolkomenheid in de waarheid gaat wandelen? Wel, als je in de waarheid gaat wandelen, dan verandert je spreken. Je conversatie, zegt de Engelse Bijbelvertaling. Je spreken verandert. De apostel Paulus vermaant de gelovigen in Efeze en in Colosse: geen vuile reden ga uit uw mond. Uw woord zij altijd in aangenaamheid met zout besprengd. Daar gaat het allereerst heel gewoon over de gesprekken. Over de manier waarop we spreken, zo iedere dag. Spreken onderling. Spreken in ons gezin, op ons werk. Geen vuile reden ga uit uw mond. Wat is het erg als iemand belijdt een kind van God te zijn? Of als iemand belijdt bij het woord te willen leven? En als hij toch een zeker behagen schept in wat vuile, vieze praat. Als genade heerschappij heeft in ons leven, krijgen we een afkeer van vuile woorden. Worden onze woorden met zout besprengd. Wat betekent dat? Wel, denk maar aan eten. Wat je met zout besprengt, dat wordt pittig, kruidig. Zout bewaart ook voor het bederf. En zo zijn woorden met zout besprengd. Dat zijn woorden besprengd met het zout van het woord. Daar zit iets van de pit van het woord in. En wat kunnen er ontzaggelijk veel zouteloze gesprekken zijn. Wat kan er ontzaggelijk veel ijdel gepraat zijn. Ook onder mensen die de naam van de Heere belijden. Wat niet tot eer van God is, noch tot heil van de naaste. Wat eigenlijk helemaal geen enkele betekenis heeft. Boston zegt, zo heel aangrijpend, God heeft ons verboden dat onze tong gaat lijken op een raam. Wat losgeslagen is en te klapperen staat in de wind. Zo zijn veel mensen. Een los raam wat klappert in de wind. Hun mond klappert en klappert en klappert. Tegen het schriftwoord in. Uw reden zij altijd met zout besprengd. Als we in de waarheid gaan wandelen door de genade van God, is er nog iets anders. Betekent ook dat onze woorden vriendelijk worden. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Paulus schrijft aan zijn zoon Timotheus: wees vriendelijk tegen alle mensen. Paulus zelf kon vriendelijk zijn tegen alle mensen. Hij was bij de Joden een Jood en bij de Grieken een Griek. Hij probeerde geen aanstoot te geven. En u leest in het leven van de Bijbel heiligen, denk bijvoorbeeld alleen maar aan Daniël, hoe hij tegen die mensen aan het hof heel vriendelijk antwoord gaf. Grofheid en bruutheid is geen teken van genade. Lompheid, omdat het toch maar een wereldling is, is tegen het woord van God. Wanneer genade heerschappij heeft in het hart, komt er een mildheid en een vriendelijkheid in onze woorden. Ja, maar zegt iemand, Paulus kon toch ook scherp zijn? Jazeker, dat is het geheim van een echt christelijk leven. Allereerst vriendelijk voor alle mensen. Maar Paulus kon enorm scherp worden. Als de waarheid van het woord werd aangetast. Of als mensen bedrogen werden voor de eeuwigheid. Wie heeft u betoverd, gij uitzinnige gelaten? Inderdaad, als de eer van God en het heil van mensen aangetast wordt, dan mogen Gods knechten, Gods kinderen scherp zijn. Dat zegt het woord. Maar die scherpte is ingebed in de vriendelijkheid tot alle mensen. Een andere kant van het liefhebben van de waarheid. Wanneer de waarheid leeft in ons hart. En de Heere ons leven richt in zijn geboden. Dan gaan we eerlijk en oprecht spreken. Eerlijk en oprecht spreken, het staat ook in het slot van de Heidelberger Catechismus. Dat betekent dat we er naar zoeken om altijd de waarheid te spreken. Ook al is die waarheid niet zo prettig voor ons. Dan zullen we toegeven. Willen erkennen. Als we fout geweest zijn. Ja, dat willen we niet. We hebben een trots hart. Maar dan zullen we tegen elkaar onze misdaden gaan belijden zoals de apostel dat zegt. Dan gaan we het zeggen. Ik heb gezondigd. Ik was fout. Vergeef het me. Dan gaan we de waarheid zeggen. Ook als het misschien gevaarlijk is om de waarheid te spreken. Mag ik een voorbeeld noemen? Saul zocht David te doden. En Saul sprak kwaad van David. En aan zijn tafel zat zijn eigen zoon, zijn bloedeigen jongen, Jonathan. En Jonathan sprak een goed woord voor David. Hij zegt tegen zijn vader Saul, de koning zondige niet tegen zijn knecht David. Omdat hij, dat is David, niet tegen u gezondigd heeft. En omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. De koning was woedend. Maar Jonathan sprak de waarheid, een goed getuigenis. Over zijn vriend. Over David. Dan spreken we goed van elkaar. Dan houden we de waarheid niet achter. Als dat in ons hart leeft. Nog iets. De catechismus stipt het ook aan. Als we in de waarheid wandelen. Dan betekent dat dat we het goed gerucht en de eer van onze naasten naar ons vermogen gaan bevorderen. Dat betekent dat je probeert om zoveel mogelijk goed van je naaste te spreken. Nee, dat betekent niet dat je zwart-wit gaat noemen. Als er in onze naaste fouten zijn en dingen verkeerd zijn, dan moeten we het niet mooier voor gaan stellen dan het is. Alleen, we proberen het goede te benadrukken. En we zwijgen over het kwade. De apostel laat het heel duidelijk zien in dit hoofdstuk der liefde, 1 Korinthe 13. Dat waar de liefde van God is uitgestort in het hart en de liefde leeft in het hart van Gods kinderen. Die liefde bedekt alle dingen, verdraagt alle dingen. De liefde zal een menigte van zonden bedekken. Dan zoeken we het goede van onze naaste naar voren te brengen. En het kwade bedekken we. Is dat ook zo in onze dagelijkse wandel? In ons spreken? Is er de liefde in onze woorden die een menigte van zonde bedekt? Ach, laten we elkaar onszelf eraan herinneren. Dat is het wat het woord van de levende God ook in dit gebod aan ons voorlegt. Ja, maar zegt iemand, als dan iemand openlijk in zonde wandelt. Als, zegt iemand uit de gemeente, in ernstige zonde zou vallen, moet je dan maar zwijgen? Zelfs dan. De liefde zal een menigte van zonden bedekken. Dan ga je er zeker niet met anderen over praten. Maar dan volg je de schriftuurlijke weg. Dan ga je naar de man, de vrouw, de jongen, het meisje zelf toe. Matthäus 18. En dan probeer je onder biddend opzien tot de Here in liefde zo iemand te wijzen op wat fout is. Dan gaan we niet meteen naar onze buurvrouw en zeggen, vreselijk, heb je het gehoord? U vindt het zo verschrikkelijk niet. Want u hebt uw knieën nog niet gebogen voor de Heer. En u hebt nog niet gezocht om uw naaste te waarschuwen voor een weg die duister en zondig is. Want als we werkelijk de waarheid lief hebben, dan zullen we als onze naaste in zonde wandelt of in zonde valt, met hem spreken allereerst en het voor anderen bedekken. We zullen ook met de Heere spreken. Paulus roept de gemeenten op: bid voor elkander. Bidden we met onze tong of in stilte? Bidden we voor mensen die in zonde vallen? Binnen de kring van onze kennis. Bidden we voor mensen die in moeilijkheden zijn? Bidden we voor de onbekeerden? Bidden we voor mensen in deze wereld die in zonde leven? Bid voor elkander. Bidden we voor onze vijanden? Voor mensen die we eigenlijk niet meer zien kunnen. De liefde bedekt alle dingen, verdraagt alle dingen. Dat betekent dat we met onze naaste, als die in zonde valt of in zonde leeft, zullen spreken. Het betekent ook dat we met de Heere in het gebed over hem zullen spreken. En het betekent dat als iemand in zonde valt en het kwade zoekt, dat er in het hart van het kind van God droefheid is over de zonde, over de zondige weg die de naaste gaat. Wel eens verdrietig geweest over de zonde van jezelf. Wel eens bedroefd geweest als er twist en nijd was in die familie. Wel eens bedroefd geweest dat in de kerk de naam van de Heere zo onteerd werd, omdat er dingen waren die niet deugden in zijn heilige ogen. Wel eens bedroefd geweest omdat zoveel mensen voortleven zonder God en zonder Christus. Wat is er weinig medelijden met de onbekeerde, met degene die in zonde valt. Weinig oog voor de eer van de Heer. Heel praktisch. Misschien mag een voorbeeld het duidelijk maken. Het was ergens in Schotland dat een dominee op een gegeven ogenblik thuis kwam, ergens in de Schotse hooglanden. En toen hij thuis kwam, deed hij de blinden voor de ramen, die luiken. Dat was ook daar toen gewoonte. Dat als er rouw was, dat de luiken dicht gingen. Teken van rouw. Zijn vrouw zegt: man, wat doe je? Wie is er gestorven? Is er iemand in de gemeente plotseling overleden? Hij zegt: nee, vrouw. Ik kom zojuist uit het dorp en ik hoor dat de oudste zoon van een van mijn ouderlingen zijn gezin verlaten heeft, de kerk verlaten heeft en daar in Edinburgh de wereld en de zonde is gaan dienen. En nu sluit ik de ramen in rouw, want we hebben niet genoeg voor hem gebeden. Want we hebben niet genoeg voor hem gebeden. Het is een verdriet als de naam van de Heere wordt aangetast. Is er verdriet als mensen eigenwilligen weggaan, waarop ze verloren zullen gaan? O gemeente, dan worden we voorzichtig met onze tong om over anderen te praten. Dan gaan we het goede en het heil en het nut van onze naaste zoeken met ter daad en met onze tong. Ja, Gods woord zegt zelfs dat dat alles moet gebeuren, terwijl we er niets voor terug ontvangen. We worden geroepen om in onze taal, in onze spraak, in ons leven met de naaste eerlijk te handelen. Ons gesprek, ons spreken met zout besprengd is. Zelf al is ondanks je loon. Want als Gods volk in de waarheid wandelt, en het goede voor de naaste zoekt. Ja, dan zie je in de Bijbel al, je ziet het misschien ook in je eigen leven, dan kun je vaak een schamper woord krijgen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat staat als een belofte. Een moeilijke belofte. Maar toch ook een ware belofte. En die verdrukking kan vooral uitkomen in het feit dat schampere woorden gesproken worden, smalend en spottend. Als je zoekt te leven naar het woord van God en de waarheid, mag hoog houden. Paulus zegt het zo aangrijpend. Wij worden gescholden en we zegenen. Wij worden vervolgd en we verdragen. Wij worden gelasterd en we bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsel der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. O nee, dat kan iemand niet uit eigen kracht, dat is onmogelijk. Want als we op onszelf zien, als wij te nagekomen worden door iemand anders, hebben we zo ons woord klaar. Scherp woord. Agressief woord. Bitter woord. Maar als Gods kerk midden in de lasten, of te midden tussen de kwade tong waar de psalmdichters zoveel over spreken, het zelf mag verliezen. En de voetstappen mag drukken van de Heere en Koning, van wie we het vanmorgen hoorden, dat als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde. Nooit bedrog, nooit een schimpwoord op zijn lippen is geweest, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Ach, dan kan er soms een stille vreugde in het hart zijn, als ze om zijns naams wil smaad mogen dragen. Als ze om zijns naams wil mogen zien op hem, die als hij gescholden werd, niet wederschold. Gods kinderen, wandelend in de waarheid, zoeken ook de waarheid te spreken. Ook ten opzichte van hun naaste. En het goede van de naaste te zoeken. Zelfs al ontvangen ze er geen blijk van waardering voor. En tenslotte, want het belangrijkste, dat is het laatste. Gods kinderen zoeken door de genade die hen gegeven is, goed te spreken van de Heere. Hier raakt het derde en het negende gebod elkaar. Ze zoeken goed te spreken van de Heere. Zijn naam te verheerlijken tegenover de naaste. En daarom is er, als het goed is in het leven, in het hart van degene die de Heere vrezen, niet alleen vrees voor zelfbedrog, die is er ook. Maar er is ook vrees om de Heere te verloochenen. Vrees om wat God gedaan heeft te verachten. En dat is een heel gevoelig punt, wat we in het licht van het negende gebod niet over het hoofd mogen zien. Hoe vaak, kind van God. En wanneer je eerlijk bent, mag je toch zeggen dat de Heere tot je hart heeft gesproken. Hoe vaak geef je ten opzichte van je naaste een slecht getuigenis van wie de Heere is. Hoe vaak heb je niet de indruk gegeven aan je naaste dat God een karig God is. Dat de Heere niet recht is. Dat de Heere niet genadig is. Dat er bij hem geen geopende fontein is tegen alle zonde en tegen alle onreinheid. Ja, zegt u, maar ik ben zo bang om te veel te zeggen. Och, je mag bang zijn voor jezelf en voor de bedriegelijkheid van je eigen hart. Maar komt het dan nooit eens als schuld op u af, dat u zo weinig leeft tot eer van uw koning? Dat er zo weinig geur en smaak uitgaat van uw leven? Komt het dan nooit eens op u af, dat er zoveel keren geweest zijn waarop u uw God en koning voor de naaste hebt verlogen? Nee, dan kijkt u niet meer neer op Petrus. Misschien vroeger wel eens gedaan, gezegd, tja, die Petrus, hij was zo vurig, hij zegt, ik zal. Maar toen erop aankwam, toen zwoer je een eed en ik ken de mens niet. Misschien in uw eigen leven ook wel ogenblikken geweest dat u aan de Heere dingen beloofde. Heere, ik zal u lief hebben. Ik zal u volgen. Misschien wel gezegd toen de genade van God zo als een regen op uw hart, op uw dorre ziel kwam. Heere, nu zal ik u nooit meer bedroeven. Wat is er van terechtgekomen? U hebt hem zoveel bedroefd. U hebt hem zoveel verloochend. Van uw belofte. Er is eigenlijk zo weinig, eigenlijk niets van staande gebleven. Dat is schuld. Dat is tekort. Het is niet goed als het volk van de Heere onder zijn stand leeft en geen geur verspreidt van dat werk van vrije genade dat de Heere in Christus toont. Deze dag is een dag van goede boodschap. Wij doen niet wel als wij zwijgen. Wat is nodig, kind van de Heere, dat we onder zulke omstandigheden, als we zo geneigd zijn om harde gedachten van God te hebben, zo weinig kunnen spreken over wie de Heere is en wat zijn werk is. Wat is nodig, dat het gebed van David, ons gebed wordt, Heere, open u mijn lippen. Open u mijn lippen, opdat mijn mond uw lof mag verkondigen. Want het is zo erg, als zelfs het volk van God in deze tijd vol verwarring, in deze tijd vol stemmen, niet meer spreekt, alles onder de as laat zitten. Dan kun je soms meelij krijgen met de vele onbekeerden. Meelij krijgen met een jongen, met een meisje die bij de kerk is groot geworden en die bij je komt en zegt, dominee, wat is nou eigenlijk geestelijk leven? Want ik ben nog nooit iemand tegengekomen die uit de volheid van zijn hart kon vertellen wat de Heere nou doet in het leven van een zondaar. Dat is erg. Mensen groot geworden bij de waarheid van het woord van God, bij een geestelijke prediking. En als zo'n jongen of zo'n meisje bij je komt en zegt, dominee, hoe werkt God nou? Want ik heb nog nooit iemand horen zeggen wat de Heere doet, persoonlijk. Uit de beleving. In het hart van een zondaar. Dat is de schuld van Gods volk. Schuld. In het licht van het negende gebod. Ze hebben geen goed gerucht van hun koning verspreid. En als ze geen goed gerucht verspreiden, is er alleen maar plaats voor vals getuigenis. Ziet u, waar het woord van God heen wijst. O, laten we bidden, zoeken om God te bedoelen. Om de eer van de koning te zoeken. En om ook persoonlijk te spreken over de dingen van hem. Om het nut en het heil van onze naasten te zoeken. Om het samen te vatten met de woorden van de apostel. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, zo er enige deugd is, bedenkt datzelfde. En ik mag eraan toevoegen, en spreekt datzelfde. Want als we de dingen zoeken die boven zijn, dan zal onze tong aangeroerd worden. En dan zullen we door genade gaan spreken. Het goede voor onze naasten. En de eer van de grote koning. Want hij is het waard. Dat onze tong en onze mond en harten diepste grond het lied zouden zingen van zijn eer. Daar zal straks God de geheiligde tongen van zijn kerk voor gebruiken. Als er geen vals getuigenis meer zal zijn. Ook geen gebrek aan het brengen van de lof van de Heer. Maar als Gods kerk eeuwig zal zingen. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Ook de tongen van zijn volk gekocht. Opdat ze eeuwig zijn lof zouden zingen. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om van u te smeken of u onze zonde tegen het negende gebod wilt vergeven. En of u ons dat heilgeheim wilt leren, de vergeving van de zonde in Christus en de vernieuwing van het leven door Christus. Heren, leer ons wandelen en de waarheid zoeken, het goede spreken. Bovenal goed spreken van u. Leer ons dat ook deze week. Sterk ons en bewaar ons bij alles wat we te doen hebben. En geef dat we veel mogen denken over de dingen van u. En ook in deze week bezig mogen zijn met dat woord en dat heil. dat niet vergaat. Wil u onze dank aannemen voor alles wat u ons deze dag gaf. Het zondige vergeven. Ons horen en verhoren. In Jezus Christus uw Zoon uit genade. Amen. Slotzang is uit Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Het 7e van Psalm 19. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.